Goed, lieve mensen, allemaal welgekomen. In onze vorige overdenking heb ik eigenlijk gepoogd om, net zoals op die eerste avond, in hun aandacht te wekken voor het feit dat Johannes toch zo anders is dan de overige drie. En dat we bij gevolg ook Johannes anders moeten leren lezen. Herinnerd u, we hebben de vorige avond stilgestaan bij het feit dat Johannes een evangelie is dat je moeilijk kan vastpinnen. Het is zeer fluïde, heel vaak gelaagd, en het maakt heel veel gebruik van Joodse symboliek en echo's het Israëls verhaal. En toch, ondanks alles, zien wij Johannes dat van alle mensen op aarde, zij die het best voorbereid waren, de Joden, die gedurende 1500 jaar Gods werk in hun midden hadden ervaren, de komst van Yahweh op aarde om zijn volk weder op te richten, niet begrepen, nog gegrepen hebben. In plaats van open te staan voor wat God aan het doen was, ja, hadden ze hun eigen gerechtigheid opgebouwd en van daaruit zich een scenario gevormd hoe hun toekomst eruit zag en wat er dus zou gaan gebeuren. En dat is de reden, mensen, waarom dat ze zich Jezus verworpen. Ondanks dat Jezus herhaaldelijk benadrukte: geloof toch in mij, al was het maar om de werken die ik doe. Werken die God de Vader alleen kan doen. Maar ze hadden hun voorgenomen ideeën en ze verwierpen hem. En dat is deels ook, zo geloof ik, de frustratie die achter het schrijven van Johannes zijn verhaal schuilgaat. En daarin ligt een vaak onderschatte, maar zeer belangrijke les voor ons allemaal. Ik was eigenlijk heel blij met de geleidelijke bewustwording tijdens de vorige avonden, ja, dat we nog weinig kaas gegeten hebben van Johannes' verhaal. Want het verhaal bestaat er in mensen, hoe meer dat we denken het te weten, hoe moeilijker dat wordt om nog Gods stem te horen. Ja, we hebben alles al op een rijtje, netjes, mooi uitgewerkt en wij weten. Maar wat indien dat God iets wenst te doen dat buiten onze zogenaamde expertise ligt? Dan gaan we wellicht, net als onze voorouders, daar niet in kunnen meegaan. Maar we hebben niet de juiste theologische voetnoten en de kanttekeningen om dat te kunnen staven. We kunnen net als de Joden perfect praten over wat er in het verleden gebeurd is, onze tradities en de overlevering der ouden, maar we zijn bang om open te staan voor wat God nieuw doet. De oude wijn is veel beter, hè? Nieuwe wijn, dat is verontrustend, hè? En zeker als het gaat om andere inzichten in de schrift, dan die we daar al jaren mee vertrouwd zijn. En dat was voor Israël en Jezus dan ook een struikelblok. En in ons geval ligt de oorzaak, en vooral in het feit, dat wij de Bijbel uitgelegd hebben gekregen op een manier waarop dat men aan wetenschap en wiskunde doet. Systematisch de tekst vers voor vers, woord voor woord analyseren, zonder veel oog voor de context en het geheel. Theologische concepten en stellingen aanleren, met bewijsvoering door knip- en plakwerk met bijbeltekst. En om ineens nu te horen te krijgen dat 1 plus 1 niet langer 2 is, ja, dat is pas verontrustend en beangstigend. En dat is precies, mensen, Johannes' zorg met Israël. Vandaar dat hij al van in de proloog benadrukt dat er nu genade in plaats van genade geworden is in de Heer Jezus. Maar die mensen die alles hadden, die de geweldige genadehaven van de Torah hadden ontvangen, misbruikten juist die genadehaven om de nog grotere genade die God hen wou geven te weerstaan. En dat is vandaag niet anders. Men denkt op theologisch vlak alles op een rijtje te hebben, waardoor dat men nog weinig bereid is om nieuwe zaken te leren. En men vertrouwt op wat men al meent te weten en stelt het ook niet langer in vraag. En dat is een van de redenen, ja, waarom dat men tegenwoordig, en dat is een algemeen fenomeen, dat men tegenwoordig bijbelstudie niet langer levensbelangrijk vindt, maar iets voor interesseren die zich graag, in ons geval, met geschiedenis vermoeien. En komt er ook nog eens bij, dat wat men tegenwoordig meent te weten, dat dat niet gevormd is naar de schriften, maar door de eindeloze mantras die er niets te vergelijken zijn met de psalmen en de liederen uit de schriften, en steeds meer leringen van mensen zijn. Ja, ik weet het, men hoort niet graag mijn kritische uitlatingen over de liederen die men zo graag zingt, maar het is uit grote zorg, mensen. Men beseft gewoon niet dat wat men gelooft, als dat niet bewust gevoed en gevormd wordt door herhaaldelijk onderwijs uit de schriften, dat het dan voor 90% onbewust gevoed en gevormd zal worden door wat men wekelijks zingt. Want dat blijft veel beter plakken dan de wekelijkse boodschap. Geloof me vrij. Met alle gevolgen van die mensen. Waarom vertel ik u dat? U merkt dat de mensen die Johannes als de Joden omschrijft, veel dichter bij huis zijn dan je denkt. En een veel bredere laag vormen in het huidige christendom dan de karikatuur die men zich daarbij voorstelt. Maar dat dit betrekking heeft op al die mensen die teren op hun afkomst en opvoeding en wat ze geleerd hebben over de Bijbel geworden is, berusten in een geloofsbelijdenis en doopsel en menen het te weten. Dat is de vertaling van de Joden voor de evangelische wereld van vandaag. En voor alle duidelijkheid, dat is niet enkel de oudere generatie. Dat is door alle generaties heen. Kwestie dus van u alert te maken en scherp te staan voor Johannes' getuigenis. Waar al van in de proloog, wat dat betreft, heel belangrijke zaken voor de aandacht gebracht worden. Maar, vooraleer dat we daar gaan induiken, rest mij het overzicht in volgevlucht, waar we de vorige avond niet aan toegekomen zijn, als u het zich herinnert. Het overzicht in volgevlucht, wat moet gaan dienen mensen als ons routeplan, zodat we wegwijs gaan worden in Johannes zijn verhaal. En dat is geen overdrijving. Eigenlijk, hoe langer dat ik het woord bestudeer, hoe meer dat ik ervan overtuigd ben geworden, mensen, dat de opbouw en de structuur van een boek, dat van essentieel belang is om de boodschap van de schrijver goed te kunnen verstaan. En zoals ik al aangaf, hebben Israëls feesten een zeer belangrijke rol in Johannes zijn verhaal. Vooral, als je dat gaat vergelijken met de overige drie, ja, is het contrast fenomenaal. Waarvan dat ik persoonlijk geloof dat Johannes die een insteek van de Heer Jezus geleerd kreeg. En om die reden ligt in de inleiding die wij gaan volgen vooral de nadruk op het belang van de feesten, die een veel meer samenhangende structuur opleveren dan wat je vaak gaat vinden dat men de tekenen volgt. Nu, ik ga vanavond een poging doen, vrienden, om u daarvoor warm te maken. Nu, vele uitleggers delen dit boek in twee hoofddelen op. De meeste uitleggers zijn ervan overtuigd dat de proloog van vers 1 tot vers 18 loopt in het eerste hoofdstuk, en wat volgt vanaf vers 19 dan, tot en met hoofdstuk 12 vers 50, dus het volledige hoofdstuk, dan noemt men het boek van de tekenen. En dat gedeelte gebeuren dan ook de meeste van Jezus' tekenen. En dan ziet men een grote verschuiving van het 13e hoofdstuk, het boek van de heerlijkheid. Pas al sprekend, omdat in dit gedeelte Jezus' heerlijkheid openbaar wordt in de context van het Pesachfeest, waar naar Israëls voormalige Exodus-verlossing voor iedere Jood en Jezus dagen dat steekhoud, hé? Ja, wij zouden net als bij de eerste Exodus, zo geloofde men, wederom op Pesach tussen beide treden. Weet je nog, hij dat al vertaald, hé? Nu, het was juist in die machtige bevrijding van weleer dat God zijn heerlijkheid en zijn karakter geopenbaard had. Niet alleen voor Israël of Egypte, maar voor alle volkeren rondom, weet je nog? En evenzo gaat Johannes in zijn wereld Jezus' heerlijkheid openbaren, ja, tegen de achtergrond van al die andere heerlijkheden. Zoals de heerlijkheid van Alexander de Grote en van de grote keizers in Rome, de zonen van de hoden. Hè? Wel, nu gaat Johannes tonen hoe dat ware heerlijkheid, hoe dat eruit ziet. Een gekruisigde God. Een struikelblok voor de Joden en een dwaasheid voor de Grieken. Dat is wat het boek van de heerlijkheid en Johannes verhaal laat zien, mensen. Nu, wat de proloog betreft, dan vinden we drie belangrijke thema's in Israëls theologie, die weerhalmen doorheen dit gedeelte. Nieuwe schepping, nieuwe exodus en kinderen van God worden. En Johannes' schokkende verklaring is dat hij die achter dit alles staat, hij die in het vlees gekomen is. En wat dus centraal staat in de proloog, zoals aangegeven, is dat men nu door geloof in hem kinderen van God wordt. En dat creëert een groot probleem voor Israël. Want eertijds had Jahwe de rots Israël als zijn kinderen verwekt door de exodus en de verbondsluiting en hen de genade gaven van de wet gegeven tot naleving. Maar nu dat dat woord vlees geworden is, verandert alles. En dat wordt aangekondigd al in de proloog. De Heer Jezus is de genade die in plaats van de genade gekomen is. En door die nieuwe genade wordt men nu behouden op grond van geloof en niet langer op grond van werken van de Tora. Geloof is niet de genade gehalve die van God moet ontvangen om gered te worden, en zoals dat vaak verschrikkelijk misbegrepen wordt, maar dat in de plaats van op grond van Tora-naleving Gods genade erin bestaat dat men alleen op basis van geloofsvertrouwen in hem gerechtvaardigd kan worden. De genadegave bestaat erin dat God enkel nog van mensen verlangt dat zij hem volledig vertrouwen. En Johannes getuigt dat het vlees geworden woord de enige is die de Vader kent en hem bekend gemaakt heeft. En wat volgt is nu dat die hoofdpunten van de proloog geleidelijk doorheen het boek ontvouwd worden. De heerlijkheid van het vlees geworden woord wordt geopenbaard in de feesten. Wat ons brengt bij het boek van de tekenen, puntje B. En dat opent, zo ga ik toch proberen aan te tonen, wanneer dat we erin duiken, wel te verstaan, niet nu, met een nieuwe scheppingsweek. Een nieuwe scheppingsweek die tot de climax komt op de zevende dag in een bruiloftsfeest. Dus zeven dagen van de nieuwe schepping eindigend in het messiaanse teken van het veranderen van water van rituele reinheid in de wijn van de geest te Kanaan. Dat is het hoogtepunt. Wijn van de geest, vind je dat een rare uitdrukking? Mag ik je vragen, wat zegt Paulus over wijn in Efeze 5 vers 18? Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Voor Paulus is dat niet iets vreemds, wie? Heel bekend uit de buitenbijbelse geschriften, de nieuwe wijn van de Geest. Ja. Dat bedoel ik mee in die schriften die geschreven zijn in die tussenperiode tussen de laatste profeet was Malachi. Dan is het 400 jaar stilte tot Johannes de Doper begint te prediken. En in die 400 jaar is er heel wat geschreven. Vooral in de laatste 200 jaar voordat Johannes optreedt. En in die geschriften, waarvan dat we er enkele hebben in de katholieke Bijbel bijvoorbeeld, het boek Tobia, het boek der wijsheid, Maccabeën en nog vele andere geschriften, vind je ook die uitdrukking. Want het is in die periode dat men vooral zich probeert te heroriënteren. En nu? Hoe moet het nu verder met ons? Ja. Nu, ik wil hier nog een kanttekening bij maken. Sommige uitleggers hier, die menen dat die proloog doorloopt tot 2 vers 11. Met andere woorden, dat die nieuwe scheppingsweek, die ik hier apart zet, dat die er ook in vervat ligt. Nu, persoonlijk ben ik daar niet van overtuigd, maar zie ik dit wel, want er is wel degelijk een onderbreking te merken, en na die 7 dagen opnieuw een onderbreking te merken, dat is volledig terecht. Maar persoonlijk zie ik dat als een dubbele inleiding. Dus vers 1 tot vers 18 en dan 1 vers 19 tot 2 vers 11. Wat trouwens een heel bekende literaire techniek is ook in andere Bijbelboeken. Bijvoorbeeld in het boek Richteren. Het boek Richteren heeft een dubbele proloog en een dubbele epiloog aan het eind van het boek. Johannes trouwens wellicht ook. Oké, misschien ga je zeggen, oké, Jos, wat is nu de waarde van zo'n dubbele proloog? Wel, soms heeft een onderwerp twee referentiekaders nodig waarin dat je het onderwerp vanuit twee verschillende invalshoeken gaat bekijken. Ik ben iets gelijkaardigs ontdekt in het boek Genesis, maar Genesis hoofdstuk 1 en Genesis hoofdstuk 2, waar dat sommigen ook denken dat dat twee aparte scheppingsverhalen zijn. Wel, zo ook hier. De eerste proloog introduceert de nieuwe schepping. En vervolgens krijgen we, in die uiteenzetting van de scheppingsweek, waar dat het nu precies om gaat. Nu, het is duidelijk dat Johannes in een proloog, vers 1 tot vers 18, dat eerder een beetje filosofisch van aard is en dat dat zeer spaarzaam is aan informatie. Maar in die nieuwe scheppingsweek krijgen we een reeks gebeurtenissen waarin dat Jezus mensen ontmoet en Johannes getuigt van Jezus en Jezus discipelen begint te getuigen van de Heer Jezus en Jezus zelf getuigt van Jezus. En dan krijgen we de climax, het eerste teken van zijn heerlijkheid op die bruiloft. En daarna, bam, opent het verhaal meteen met die schokkende eerste scène in de tempel. En dit gedeelte dus staat eigenlijk bol, zoals ik al aangaf, van openlijke belijdenissen en getuigenissen, wie dat Jezus werkelijk is. Getuigenissen die de aanzet vormen om Jezus als dusdanig in het verdere verhaal te gaan ontdekken, om dan aan het eind van het verhaal, en dat is Johannes zijn bedoeling, wij, de lezer, Thomas zijn belijdenis gaan beamen. Weet je nou Thomas zijn belijdenis? Mijn Adonai en mijn Elohim. En vervolgens vinden we een reeks feesten waarom dat Johannes zijn verhaal verweven is. Wat dus, zoals ik al in de vorige aangaf, toch enige kennis van de feesten vereist. Om wat dat Jezus precies doet in het licht van die feesten, om dat echt te kunnen appreciëren, hè, mensen. Het eerste feest wat de Heer Jezus nou optrekt, dat is hier in het paars, het Pesachfeest. Nu, waarom het Pesachfeest? Wel, omdat dat de gebeurtenis viert waar dat Israëls identiteit in geworteld ligt. He? De proloog opende met de woorden in het begin, verwijzende naar Genesis. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons getabernakeld, we hebben zijn heerlijkheid gezien naar het boek Exodus. En de climax van het Exodus-verhaal is Gods aanwezigheid, zijn heerlijkheid, die de tabernakel vervult. Lieve mensen, de aanwezigheid van de levende God is wat Israël tot Israël maakt. Herinner je Mozes? Als je niet met ons meegaat, zegt hij, naar de zonde met gouden stierkalf, dan vertrekken we niet. Johannes gaat ons hier vertellen wat dat de essentie is van het Pesachfeest. En dat is niet schuin achter het bloed van het lam, maar Gods aanwezigheid onder zijn volk. Het schuil achter het bloed, de bevrijding uit Egypte, de doortocht van de Rietzee, heeft niks te betekenen, mensen, als God niet in hun midden gaat verblijven. En dat onderstreept Johannes. En wat dat eens in het land de tempel tot de tempel maakte, is de aanwezigheid van de levende God. En daarom kan de Heer Jezus van zichzelf spreken als de tempel van God, want in hem is de aanwezigheid van de levende God. Zie je de connectie? En wat dat Johannes gaat tonen in zijn verhaal, dat is dat wij, wanneer dat wij al ons geloofsvertrouwen in Jezus stellen, een tempel van God worden. Wat dat je Johannes krijgt, is een radicalisering van de tempel. Dat gebouw in Jeruzalem, dat is van geen enkel belang meer. En waarom? Omdat de geest van God daar niet verblijft, maar in mensen zijn woning maakt. En dat is wat de wijn van de geest al naar vooruit wijst, op dat huwelijksfeest. Want toen, en daar, bij de berg Sinaï, was de verbondsluiting, het huwelijk, tussen Jahwe en zijn volk. En bijgevolg kwam hij toen midden onder hen wonen in de tabernakel. En hoe had de Heere God nu komen verblijven onder zijn volk? In de geest, daar hebben we het opnieuw. En daarom moet men nu wederom geboren worden door de geest, Nicodemus. Die alleen Jezus kan geven, zo getuigt Johannes ons in zijn finaal getuigenis hier, puntje 3. En wat we vinden in de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw die erop volgt, is dat de Heer Jezus voorbij gaat aan zowel de Samaritaanse als de Joodse tradities. Jezus is groter dan Jacob, je biedt levenswater aan. Jezus is groter dan het heiligdom van Gerazim of Jeruzalem. Hij is de plaats van aanbidding geworden. Zie je dat er aansluit bij wat we net overdacht hebben? En hier, mensen, wordt nader uitgewerkt wat dat de Heer Jezus al verklaard had aan Nathanael. Aangaande de engelen die komen en gaan van de mensenzoon. Jezus is de nieuwe plaats van Gods aanwezigheid. En vervolgens, puntje 5, keert de Heer Jezus terug naar Galilea, waar dat hij water en wijn veranderd had. Water is ook leven, hè? En dat hij de gever van het leven is, dat wordt gezien in dat tweede teken in Canaan. Door de genezing van de zoon van de hoveling, die op sterven lag. En vervolgens reist de Heer Jezus opnieuw naar Jeruzalem voor een niet nader genoemd feest. Maar eerst wou ik nog vragen of dat er al vragen bij zijn. En of dat je begint te zien hoe dat je vanuit de context van die feesten toch een veel mooier, samenhangender geheel krijgt.
Ja, ik zie wel een beetje samenhangen. Vooral de achtergrond, dat is echt van. Het is nieuw,
Het is nieuw, maar het is ook niet nieuw in die zin dat je toch vele zaken herkent van wat je al gezien hebt, Marcus Evangelie, en dat je duidelijk ziet dat hij daarop voortborduurt.
Ja, ik wil zeggen, feest aan de nadruk lijkt op God die eigenlijk is het volk komen.
Dat is goed.
Allee, of in het tabernakel van het moment.
Gods heerlijkheid, de min van zijn volk, hè. Natuurlijk, ja. Dat is daarom dat ik ook heel anders naar het evangelie kijk. Ik kijk niet naar het bloed van de lam. Ik kijk naar Gods aanwezigheid. Dat is het doel. Het is vandaar dat het allemaal komt, die mensen. Ik hoop dat je dat nu stelkens aan begint te beseffen. Dat de Jos met zijn andere variant van het evangelie, dat je dan meestal gepredikt wordt, dat dat eigenlijk nog zo het was niet is. Als je de schriften kent.
Dat is niet onderzicht zonder maar...
Hij de geest ontvangen. Ja.
In feite, als je het zegt, is toen, als we kijken in het Oude Testament, nog het bloed van het lam en het bloed van de deurposten, die beschermde tegen de verderver. Eigenlijk nu, de bedoeling daarvan was inderdaad de bescherming tegen de verderver die kwam. Maar het uiteindelijke doel dat verder ligt, was de samenkomst van God met zijn volk en de woestijnen om dan daaruit opnieuw.
Voor dat verbond te sluiten, zodanig dat God in de midden komt. Ja. Het zijn die grote lijnen die je moet zien.
Ja, vele Arpezen en collega's niet zin erin. Allee, je plakt er wel een brokken aan. Allee, als je plakt van dat bloed van de lam, dat is, ja, misschien zijn we zo uitgesmeerd. En die leervorming die je hebt, dat op de eerste dat verwoond staat. En eigenlijk ook met de denk. Dat niet verder gewoon online beroven van te zeggen van oké, dat is het worden. God plaatst dat als een bescherming in het bloed van het land tegen die verduiving. Wat de tegen het doen, daardoor is het eigenlijk ook genoeg.
Sigaret.
Dat ik tegen een ding bij deur van alle voilà, tijd dan. Dat bloed van allemaal kan de deur plassen en ze beschermen en
ja.
De kost is af.
Ja.
Dat verhaal stopt eigenlijk.
Maar nou bij hen, was ze nog niet wacht om?
Ik wil er wel een beetje tegen dat je ook hè. En die deurpost moet je daar zeggen van. Dat verhaal al verder met. Gewoon met een klink krijgen. Het bloed van het lam is eigenlijk echt ook verrukkelijk.
Dus
op het moment dat bloed komt van de Heer, dat zijn bloed over ons uitgestort wordt, is beschermingen en vrijzettingen. En dan al, dat verhaal beginnen om wat te niet.
Tuurlijk, ze moeten nog door de wateren van de dood trekken. Drogen moet nog vrijkomen. Ze moet nog een nieuwe schepping worden. Hè? Het is een nieuw scheppingswerk hier aan de deur. Tuurlijk, het gaat verder. Hè? Dus, puntje B, reis naar Jeruzalem voor een feest van de Joden, dat niet nader omschreven wordt hier, in de aanvang. Maar, al snel wordt duidelijk, mensen, dat de Sabbat in dit gedeelte het hoofdonderwerp is. En dat mag ons eigenlijk niet verbazen, want wat volgt er na de Exodus? De rust van het beloofde land, zeker, hè? De rust van het beloofde land, zie je mee? Ah. En de Heer Jezus geneest daar een verlamde man op de Sabbat. En hoe lang is die man hier al verlamd? 38 jaar. En dat is de duur van de woestijnreis volgens het vijfde boek van Mozes. Jozua, het volk niet in de Sabbatsrust geleid, hè? Maar hier is nu de nieuwe Jozua, Yeshua. En let er ook op, hoe dat die water, dat die man niet kan genezen, hè? Water, was dat dat ook beeld?
Woord,
inderdaad. Woord, de Torah. Dus het water kan hem niet genezen. En die vijver ligt daar aan een zuilenhang met vijf zuilen. Nu, als je een Jood zit en je hoort vijf, wat moet je denken? Tuurlijk, de vijf boeken van Mozes. En de kernvraag in dat gedeelte hier is, wat betekent het om de werken van de Vader te doen? Want de Joden zijn wel heel ongelukkig, hè? Maar Jezus werken die de ware Sabbatsrust schenken. En dat mag ons niet verbazen, die mensen, want dat was ook Israëls reactie tijdens de eerste Exodus. Ze klaagden en zaden eveneens over Gods werken tijdens de wildernisreis. En de geschiedenis herhaalt zich. Vandaar dat Mozes, die aan de Torah gegeven heeft, en uitvoerig hiervoor gewaarschuwd had in het vijfde Bijbelboek, hen zal aanklagen. He. En vervolgens, als dit duidelijk is, krijgen we een tweede Pesachfeest. Een tweede Pesachfeest waar Jezus de nieuwe Exodus inluidt. Zoals ik al zei, is Pesach het feest dat bij uitstek draait om Israëls identiteit als Gods volk. En Johannes zegt heel veel aandacht voor het Pesachfeest, omdat ja, in de Exodus in beginsel eigenlijk alles geopenbaard wordt. Hè? Uw opzomming daarnet het nog laten zien. Ja? Dus het is niet zonder reden dat de eerste vijf boeken van Israëls geschriften focussen op de Exodus en de openbaring van Jahwe's karakter. Hè? Vijf boeken. En hier wordt dus het thema, zoals je ziet, van Exodus en de reis in de wildernis verder gezet. En zoals dat je merkt, gaat het natuurlijk over de iconische momenten tijdens de Exodus. Ja, Jezus doet de tekenen die alleen Jahwe kan doen, hè? En dus, hier wordt nader verklaard wie dat Jezus is en wat dat zijn tekenen precies inluiden. Jezus die gaat een nieuwe Exodus tot stand brengen, waar dat zij al honderden jaren op zitten te wachten ondertussen, hè? En ondertussen is het u al duidelijk geworden, denk ik, hoe diep dat Johannes geworteld is in Israëls verhaal. En Johannes had dat steeds duidelijker gaan stellen tegenover de heersende Grieks-Romeinse cultuur. De wereld waar dat het evangelie eens buiten de landsgrens van Palestina in terecht komt, die mensen. En Jezus' bewering dat hij alleen leven kan geven, dat is een bewering die in eender welke cultuur waar ook ter wereld tegen de borst stoot en beledigend klinkt. En dat is spijtig, want er is maar één verhaal waarin dat de ene ware God zich heeft geopenbaard. Er is slechts één verhaal die er echt toe doet. En dat is niet het verhaal van het Westen, niet het verhaal van Rusland of China. God sprak ook niet door de tot de verbeelding sprekende 4000 jaar oude cultuur van Egypte. En ook niet door het indrukwekkende, machtige Rome. God heeft ervoor gekozen om door dat klein, onbeduidend volkje tot de wereld te spreken. En er is slechts één verhaal waardoor je God kan leren kennen, en je moet nederig genoeg zijn om dat te kunnen accepteren. Ik kan nog een keer stout zijn. Let's make America great again. Dat gaat niet topen met een discipel van de Heer Jezus te zijn. Sorry. Het punt is niet mens dat een Amerikaanse cultuur of andere cultuur niet goed zijn, maar God heeft er niet gesproken. Sorry. En dat is moeilijk. Voor mensen waar ook ter wereld. die roemen in de grootsheid van de afkomst en van hun cultuur. Ik kan wel begrijpen hoe aanstootgevend dat ook moet geweest zijn voor de verlichte geesten, de intellectueel van Efeze, het culturele centrum van de toenmalige Grieks-Romeinse wereld, van waaruit dat dit evangelie geschreven is en tot wie dat geschreven is. En dat is de eerste keer dat Jezus' verhaal hier regelrecht in het gezicht komt. Maar als je dit verhaal niet ziet zitten, en dat steven je leven niet wel, is dat jammer. Maar je kan Jezus niet losmaken of isoleren van dit specifiek historisch verhaal. En het is te nemen of te laten. Want zoals de gereden zelf zegt tegen de Samaritaanse bij de bron, sorry schat, maar de behoudenis is uit de Joden. Dit is het verhaal waar je deel moet aan krijgen. Er is geen andere weg tot God. Dat is ook wat Paulus aangeeft, hè, wanneer dat hij zegt dat wij, takken van een wilde olijfboom, moeten ingeënt worden op de edele olijfboom. We kunnen niet ons eigen ding doen, hè, en ons eigen verhaal maken, hè, mensen. En dat is eigenlijk een belangrijke reden waarom dat vele christenen de voorkeur geven aan wat ik zou noemen filosofische theologie in plaats van geschiedenis. Omdat filosofische theologie veel neutraler is, hè? Het streelt en bevestigt ook ons menselijk intellectueel vermogen, omdat we alles kunnen doorredeneren en zo ons naar weg tot God denken. En dat geldt niet alleen voor de theologen, mensen, maar ook voor Jan en Alleman. Al die twistvraagstukken die rondcirculeren op het internet en op de sociale media, waar dat iedereen zo zijn mening over heeft, getuigen daarvan. Alles draait om de waarheid van ideeën en concepten. En filosoferen en praten over God is meer vrijblijvend en veel minder confronterend dan waar Johannes op aanstuurt, mensen. Voor Johannes is de waarheid geen idee of een concept, hè? Maar een persoon van vlees en bloed, mensen. En wil je de Logos leren kennen, zegt Johannes, dan ga je moeten Israëls verhaal induiken en hun beslissende momenten bepalen vanaf nu de agenda voor u. Want Israëls theologie is hun geschiedenis, he, die vooruitwijst naar de Heer Jezus, de climax van Israëls verhaal. En om die reden wordt wie Jezus is en wat Jezus doet, verhaald in de taal van Israëls geschiedenis, mensen. En Johannes, die vertaalt dit Joodse verhaal in een taal die werkt voor de heidense buitenwereld. En dat is wat iedereen van ons moet leren, wel we evangeliseren. En Johannes die leert ons via Jezus' uitgebreide dialogen hoe dat we dat best kunnen aanpakken. Nu om terug te komen tot de indeling. Jezus doet inderdaad de tekenen die alleen jouw wijk kan doen. Voedsel in de woestijn, wind en zee bevelen, u weet het nog wel. En hier wordt dus nader verklaard wie Jezus is en wat zijn tekenen precies inluiden. En wanneer dat de Heer Jezus erop aanstuurt dat men nu zijn vlees moet eten en zijn bloed moet drinken, ja, zijn er vele van zijn discipelen die hem de rug toekeren, nee, want dat is werkelijk een brug te ver voor hen. Ze willen hun Joodse identiteit niet opgeven om Jezus te volgen. Weet je dat trouwens vandaan komt? De Heer Jezus dat zegt dat ze nu zijn vlees moeten eten en zijn bloed moeten drinken. Het hoogtepunt van gemeenschap in Israëls geschiedenis. Wat is dat gemeenschap met God? Samen eten en drinken in Gods tegenwoordigheid. Al van bij de verbondsluiting. De oudsten die de berg op gaan, eten en drinken met Gods tegenwoordigheid. Dat is het summum van gemeenschap met God. En de Heer Jezus drijft dat op de spits. Wil je gemeenschap met God, dan ga je mijn bloed moeten drinken en mijn vlees moeten eten. Dan pas kan je gemeenschap met God hebben. Dus kan je begrijpen waarom dat die discipelen dan niet zien zijn. Ze willen hun Joodse identiteit niet opgeven, die mensen. En dat is wat Johannes aanhoudend doet in zijn verhaal. Je drijft het in een hoek totdat men geen kant niet meer op kan. Je zal niemand laten wegkomen met Jezus plus. En vul maar in, hè. Je moet alles loslaten. Jezus navolgen betekent niet een goede Jood worden. Jezus navolgen betekent ook niet je ware Afrikaanse roots ontdekken. Wie dat zo denkt, heeft de Heer Jezus nog niet gevonden, mensen. Want het zal mijn Vlaming zijn, mijn Filipino zijn, die het moeilijk gaan maken voor andere mensen. Je moet dat verhaal loslaten en in dit verhaal stappen. Iedereen moet zijn identiteit vinden in wie Jezus de ik ben is. En al de rest is ballast. Net als Paulus, weet je nog, die zijn Joodse identiteit schade en drek achter om Christus te kennen. Alleen de geest maakt leven, zegt de Heer Jezus. Het vlees is van geen enkel nut. En dat is wat dat Israël naar het vlees, die geconfronteerd wordt met Jezus, niet wil doen. En hier begint het en gaat het steeds duidelijker en duidelijker en duidelijker worden door de rest van het verhaal. Wat dat ons brengt bij Jezus' volgende reis naar Jeruzalem, tot grote feest. Maar ik wil hier nog een keer stoppen, uit dat vragen over het en ook wat vertel dan duidelijk is. Want dat is een gigantisch probleem in mensen, maar wel zijn identiteit vasthouden.
Ja. Jezus worden.
Je hoeft loslopen van je eigen nationaliteit, je eigen cultuur.
Ja, ja, je eigen verhaal loslaten, ja, en in Israëls verhaal stoppen. Je kan Jezus niet loskoppelen van Israëls verhaal. Je is het hoogtepunt van dat verhaal. Ja? Dat moet jouw familie, dat moet jouw voorgeschiedenis worden. Dat wil ik aangeven. Abraham is je voorvader. En niet geestelijk, maar letterlijk. Want hij is de vader van alle geloven. Israëls geschiedenis is uw geschiedenis nu. Dat zijn je voorouders. Dus daarom moet je je eigen identiteit, je eigen achterliggende verhaal, moet je loslaten. Want je nieuwe identiteit is in de Heer Jezus Christus, die de climax is van dat verhaal. Vandaar dat ik zeg, het is niks mis met al die andere culturen, maar sorry, God had hem dan niet in geopenbaard. De behoudenis is het dat klein volkje. En je moet er deel aan krijgen, je moet geënt worden als een wilde olijftak, heb je een edele olijfboom. En dat is heel letterlijk in mensen. En het is dat hij zoveel probleem ziet onder christen, dat dat niet gebeurt. En de kerk net met alleen maar Braziliaan, en kerk net met alleen maar Filipijn. We do it our way. Ja, dat kan wel best zijn. Maar is dat beeld van Gods huis? Waar dat alle volkeren samenkomen? En ik versta dat wel. Als je in een vreemd land leeft en elkaar zoekt, het is daar niks mis mee. Hè? Dat is mijn punt niet, hè, mens. Ik geloof dat je dat toch wel verstaat. Weet er zijn de multiculturele gemeenschap. Allee, dat is ook niet waar. We zijn multi, maar we zijn niet multicultureel. In die zin, we maken allemaal het deel uit van die ene cultuur in Christus. De cultuur van het Koninkrijk van God. Ja. Dus ik hoop dat je dat punt heel goed leert verstaan. Want voor veel mensen zie ik gewoon dat dat niet zo is. En dat maakt het zoveel moeilijker. Paulus zegt niet van, ik heb mijn identiteit schade en drek geacht. Gewoon omdat het verkeerd was, hij om fariseer te zijn. Hij is zijn kennis uit de schrift niet weggewept, hé. Maar wat dat hem zijn identiteit gaf, dat heeft hij om alle losgelaten. Om zich met Christus te verbinden en hem te kennen. En een christen te worden. Oké, dat was het volgende intermezzo. Wat is dus brengt bij Jezus' volgende reis naar Jeruzalem voor het grote feest? En ondertussen denk ik wel dat je er weet dat dat grote feest het loofhuttenfeest is. En zoals je ziet, een flinke brok in Johannes zijn evangelie. Niet minder dan 4 hoofdstukken lang. Boordevol met prachtige zaken van de lievelingsgedeeltes van de Jos en Johannes verhaal. Met Gods leven schenkende aanwezigheid. Het water van het leven. Het licht van het leven. En dan in heel dat blok, middenin, de op overspel betrapte vrouw. Enzovoort, nog vele mooie zaken. Ik ga je niet op uitweiden, mensen, gezien dat ik ook recentelijk geleden op een zondagmorgen nog bij stilgestaan heb. Maar ik wil je wel wijzen op het hoogtepunt in dat gedeelte. En het hoogtepunt is hier die blinde man. Die blinde man die ziet wat Israëls blinde leiders niet kunnen zien. Het is ook hier dat we zien dat de Heer Jezus de ware herder van Israël is. Hé? Die uitgaat om die een blinde man die buitengeworpen is uit de synagoge te gaan zoeken. Hé? Ja, dat is Johannes' versie van de 100 schapen in Lucas 15. De ene niet te rechtvaardigen en het ene schaap dat verloren is geraakt. Mooi, hè? En vervolgens krijgen we Jezus' volgende reis. Had er dan geen vragen over zin? Jezus' volgende reis voor het Chanukka-feest van de tempelwijding. Feest dat zijn oorsprong kent in de intertestamentaire periode, wanneer dat al de Maccabeën Antiochus Epiphanes verslaan en de tempel herwijden aan God, waar de Antiochus voordien varkens liet offeren. Nu, dat is een feest, denk ik, dat je niet meteen verwacht, hè, gezien dat ook niet door Yahweh is ingesteld. Wat is er hier eigenlijk gaande? Wel, er zijn namelijk mensen die zich van Gods tempel meester gemaakt hebben en die die tempel verontreinigen. Namelijk de Joodse leiders, die net als Antiochus Epiphanes van weleer geworden zijn. En gezien dat de Heer Jezus de erfgenaam is van de tempel van God, tegen wie de Joden in opstand komen, zal de tempel om herwijd te worden allereerst van hen moeten gereinigd worden. Hè? Een situatie die parallel loopt met de overige drie. Weet je nog wanneer de Heer Jezus voor de hoge priester moet terechtstaan en dat hij aankondigt dat hij de mensenzoon is die naar Daniel 7 en Psalm 110 zal gaan zitten aan de rechterhand van de kracht van God? Waar Jezus, Caiaphas en de tempeloverheden gelijk staat aan het beest dat geoordeeld zal worden in Daniel 7. Weet je nou? Ja, hun corrupte versie van heiligheid heeft de tempel verontreinigd. En ze zijn in een verzet tegen de Heer Jezus als het vierde beest geworden. Ken het gelegde, ja, Marcus? Nu, het herstel en de herwijding van Gods ware tempel wordt niet in Jeruzalem en de stenen tempel gezien in mensen, maar in de oppakking van Lazarus, omdat de Heer Jezus betoont dat hij de opstanding en het leven is. Zoals ik al gezegd en in een vorige avond, de enige tempel waar God geïnteresseerd is, dat zijn u en ik, Gods beelddragers. En dat is de reden waarom dat de Heer Jezus naar het kruis gaat. Hij en de Vader willen woning in ons maken. En omwille van Lazarus' oppakking besluiten de Joden om Jezus te doden. Maar Jezus doodmest en zal juist tot Israëls wederopstanding leiden. En wanneer dat Jezus over zijn dood spreekt als de tarwekorrel die moest sterven om veel vrucht voor te brengen, juist op dat moment komen onze voorouders de Grieken opdagen. Wij willen Jezus zien. En in die context wordt ook duidelijk dat Messias Jezus waarlijk de dienaar is naar de profeet Jesaja. Want wie dat vertrouwd is met taalgebruik rond de dienaar van de Heer in Jesaja, die weet dat de volkeren naar dit moment hebben uitgezien. Zie de connectie? Grieken, wij willen Jezus zien. Jesaja 53. De volkeren zien uit naar dit moment. En ze zijn verbaasd bij wat ze te zien krijgen. Zo opent Jesaja 53. Hè? Moet je lezen. Dus we gaan die connectie dan wel ook terugmaken. Een heel mooie passage. Wat dat ons terugbrengt, nu bij de tweede helft van Johannes' verhaal, het boek der heerlijkheid. En u weet ondertussen waarom dat boek zo genoemd wordt, want het moment van de openbaring van Gods heerlijkheid, wat is dat juist weer in Johannes? Het moment? Inderdaad. Het is ook het laatste Pesachfeest, de laatste week, zo heb ik het genoemd, van het oude Israël. Of anders gezegd, het einde van de oude manier van Gods Israël te zijn. En wie verstaat? Wat, zoals je merkt, in vergelijking met voorgaande materiaal, heel wat beknopt hier weergegeven is. En dat komt, ja, maar wat dat uniek is in Johannes, die zeer uitgebreide gesprekken op die laatste avond, vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17. We gaan daarover nadenken, over dat gedeelte naar de gedachte van de wereld van de oudheid. En wat wil ik daarmee zeggen? Namelijk dat wanneer iemand spoedig gaat sterven, dan gaat die persoon alleen nog spreken over wat dat echt belangrijk is. Dan gaat iemand zijn hart openen en vertellen wat er werkelijk toe doet. En dat gaat Johannes ons hier in detail vertellen. Het is dan ook op dit punt in het verhaal dat we voor het eerst de discipelen ontmoeten die Jezus lief had, weet je nog? Die aan de borst van de Heer Jezus aanleunt. Borst zonder moeilijk te doen, in het Grieks, kolpos. En waarom onderstreep ik dat? Omdat dat woord slechts nog eenmaal gevonden wordt in Johannes. Aan het einde van de proloog. Waar ons verteld wordt dat Jezus degene is die van de kolpos van de Vader gekomen is. Om de Vader te verklaren. Zie je? Dat dat nu pas gezegd wordt, dat heeft alles te maken dat Johannes de discipel die Jezus lief had, de enige is die echt weet waar er Jezus zijn hart omgaat, mensen. Vandaar dat het vervangen van de maaltijd van de Heer door een handdoek en een waskom, met Johannes Evangelie, dat dat heel veelzeggend is. He? Wat dat het werkelijk betekent om Jezus te volgen. En ik hoop ook dat we die gebeurtenis in ons hart gaan sluiten, mensen. En ons leven op die manier gaan uitleven. In plaats van wat je zo vaak ziet, de wereld achterna gaan door te zoeken naar de zekerheden waar mensen die geen hoop hebben ook naar op zoek zijn. En dan vinden we, puntje 2, het lijdensverhaal. Waar de Heer Jezus geopenbaard wordt als het ware Pesachlam. En hierin wordt het karakter van onze God pas echt openbaar. En ook daar, als wij als christenen de reputatie hebben van onaangename, arrogante mensen te zijn, die weigeren om naar anderen te luisteren, en eerder dominant zijn en ons slecht gedragen, dan hebben we de God die we volgen nog niet echt begrepen. Want de God die we volgen is bereid naar het kruis te gaan, zelfs voor zijn vijanden. Je is die God die zich laat kruisigen en onze nee accepteert en de daad van onze weigering, de kruisiging, omturnt tot middel om ons te redden. Dat is de heerlijkheid van onze God. Dat is de heerlijkheid die de Heer Jezus van bij het begin bij de Vader had, zo geloof ik. Johannes 17. Van bij het begin was onze God al een gekruisigde God. Dat is volgens mij wat Paulus en ook het boek De Openbaring bedoelt wanneer dat gezegd wordt dat het lam van voor de grondlegging der wereld gekend is. Nu, dan gaan we in hoofdstuk 17 wel dieper op ingaan. En in tegenstelling tot de overige drie, want zo lijkt het toch, sterft in Johannes' verhaal de Heer Jezus op het Pesachfeest. Je is het ware Pesachlam natuurlijk. Wat dat ook de reden was, moest u zich herinneren, waarom dat ik ook in Marcus vanuit die overtuiging de nieuwe verbondsmaaltijd op die laatste avond zo benaderde. Dat het eigenlijk geen Pesachmaal was, maar een nieuwe verbondsmaaltijd die de Heer Jezus van een gewone maaltijd heeft gemaakt. Ja? Misschien herinner je dat nog wel. Het ver, he? Ik weet het, maar goed. Maar dan zit ik een beetje een opkotter weer in, met de kolen, maar dat een beetje opsparen. Ja. Wat ons brengt bij de beginweek van het nieuwe Israël. Begin van een nieuwe week met hoofdstuk 20. Jezus, opstanding natuurlijk, en opnieuw de nadruk, mensen, op de geest. Het vooruitzicht op de haven van de levendmakende geest. Want wat doet de Heer Jezus over zijn discipelen? Dus wederom de geest, hé. En we vinden ook de zegen van hen die geloven en niet gezien hebben. Dus wij maken ook al deel uit van dat verhaal. En dan de epiloog met een dialoog tussen Petrus en de Heer Jezus. En dat is de wijze waarop dan we het goede nieuws van Johannes gaan benaderen. Zo de Heer wel en wanneer wij leven. Kan het u bekoren? Kan ik u warm maken voor vanuit de feesten de blokken te gaan bekijken? Zie je de betere samenhang of kan je er iets van proeven? Het is zo belangrijk dat je nu al een overzicht krijgt van hoe dat verhaal in elkaar zit. En dan is het des te gemakkelijker om het te lezen. He. Is het te pruimen? Dat er geen vragen over zijn, gaat nog een stapje verder. Dat was de hoofdmoot van vanavond en ik heb nog een toetje. De proloog. Dus Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot vers 18. Nu, waarom is de proloog zo belangrijk? Weet je dat nog? We zitten in de goede richting. We zijn niet ver meer van het Koninkrijk van God. Het zet van bij het begin het verhaal neer, mensen. Een boekrol en geen index of een inhoudstafel. Dus moet je van bij het begin al een indruk krijgen waar het verhaal eigenlijk op neerkomt. En het zet ons op weg door te tonen waar het eigenlijk in de kern van het verhaal om gaat. En dat zie je heel mooi in die spiegelbeeldstructuur. En Johannes wil natuurlijk Johannes niet zijn als er niet meerdere indelingen gevonden worden. Wat dat eigenlijk geen ongewone literaire techniek is in Israëlse schriften. Ik denk bijvoorbeeld aan het einde van 2 Samuel, de laatste 4 hoofdstukken, kan je zowel een spiegelbeeldstructuur zien als in een chronologische of progressieve opbouw. Ook het laatste deel van Jesaja, het laatste stuk van het boek 56 tot 66, het herstel van Jeruzalem. Heel duidelijk, spiegelbeeldstructuur plus een chronologische opeenvolging. Daniel, de eerste helft van het boek, ik dacht de eerste 7 hoofdstukken in mijn hoofd gesproken, die kennen ook een chiasme, spiegelbeeldstructuur en een progressieve opbouw. Dus hak het u allebei toon. Maar laten we beginnen met de spiegelbeeldstructuur. En dan zie je, daarom heb ik het ook in het lichtblauw gezet, in de spiegelbeeldstructuur, die valt de focus natuurlijk op de middenste versen. In dit geval vers 12 en vers 13. Je wordt Gods kinderen door geloofsvertrouwen in de Heer Jezus. En dat houdt perfect steken als je Jood bent, want het hele punt van Israël, Gods volk zijn, dat bestond er toch in, dat men uitverkoren was om Gods zonen en dochters te zijn. En Johannes die neemt dit op en hij getuigt dat dat nu toegankelijk is voor iedereen, Jood en Heiden. Ja? Let goed op mijn bewoording, toegankelijk voor iedereen, Jood en Heiden. Want het is niet langer door Torah naleving die een bijzondere genadegave was. Daar gaat het nu niet langer om, mee, mensen. Nu echter kan men alleen al de geloofsvertrouwen in Jezus Gods kinderen worden. Ook een heel belangrijk onderwerp in de Galatenbrief, de Efezebrief van de apostel Paulus, maar Johannes doet het hier vanuit een andere invalshoek. Jezus doet wat de Torah niet kon. Je is het levende water, hè? Herinnert u? Met de verlamde man? Aan de vijver? Kon hij genezen, hè? Dus de centrale vraag die de proloog eigenlijk beantwoord is, wie zijn Gods kinderen? En hoe kan men een kind van God worden? En dat blijft een aanhoudend thema, mensen. Hoe herken je Gods kinderen? Wel, voor Joden is er één grenzenmarkering die iedereen ziet, hé? Waardoor dat Gods zoon en dochter zich onderscheiden van alle overige mensen. Het controleert aan niemand weg. Het zijn 3 grenzenmarkeringen. 1 heb je al genoemd. Besnijdenis. Spijswen en dat iedereen ziet dat je niet werkt de zaterdag. Dat is de belangrijkste, nee, mensen. Dat is de belangrijkste, zie je? En daarom is het zo fijn dat we dat doen met jullie, omdat je die klemtoon beter zou zien. Dat is de grensmarkering voor iedere Jood die alle mensen kunnen zien. Dus is het ook geen verrassing dat de Sabbat in Johannes zo vaak in de kijker komt, hè? En Johannes ons getuigt dat de Heer Jezus de Sabbat vervuilde. Dus, als je een ware Jood, een echte Godlover wil zijn, moet je nu Jezus en niet langer de Sabbat bewaren. Hè? Alleen Jezus kan je eeuwige rust geven. Hè? De Sabbat schenkt je slechts 1 dag rust, hè? Maar geen eeuwig leven. Alleen Jezus kan je eeuwig leven geven. En dan moet je hem naleven en hem bewaren, om het in Sabbatswoorden te zeggen. Ja? Zie je de vervanging? Chique, hé? Ik vind dat helaas de max. En dan zie je ook hoe dat die spiegelbeeldstructuur rond dat kernpunt werkt. A en A accent, hè, begint in A met woord en God in het begin. En dan in A accent, dan focust vers 18 op God en Jezus als degene die de Vader verklaart. Dus Johannes opent bij God, maar je moet naar Jezus kijken, nee, om een duidelijk beeld te krijgen van wie dat die schepper God nu werkelijk is. En dan neem ik BNB-accent en CNC-accenten samen. Want hier hebben we het licht en leven die duisternis overwint. En ook hier komt het Torah om de hoek kijken, nee, want Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het is de Torah die licht schenkt in een donkere en chaotische wereld. Hé? En Israël was toch geroepen om een licht voor de volkeren te zijn? En dat vinden we in vers 16 en vers 17, dat hoewel dat de Torah een wonderlijke genadegave was, Jezus dat overstijgt. En dat gaan we later te zien krijgen op het Loofhuttenfeest, waar dat die beiden samenkomen in de Heer Jezus, die zegt, ik ben het licht van de wereld. Israël, licht. Zie ze, alle twee samenkomen? Oké. Okay. D&D accent, dan vinden we dat Johannes getuigt aangaande het licht dat de duisternis overwint. En het is Jezus, he, die Gods genadevolle licht is, voor hen die geloven in zijn naam. D-accent. En dan E en E-accent, die leren ons echter dat waar licht dat in de wereld gekomen is, verworpen wordt. Maar het vlees geworden woord zal Gods licht en heerlijkheid juist op het hoogst openbaren in zijn verhoging op het kruis. He. Dus de connectie tussen Gods licht en Gods heerlijkheid zullen we ook al voordien te zien krijgen op het Loofhuttenfeest. En middenin dat verhaal vinden we daar de vrouw betrapt op overspel. En daar zien we het licht van de wereld. En wat zijn zijn eerste woorden tegen haar? Ik veroordeel je niet. Dat is genade in mensen. Dat is de lichtende heerlijkheid van onze God in vlees en bloed. Die heerlijkheid die Mozes slechts maar van achteren gezien had. Toen dat hij in de rots stond. Weet je nog? Toen dan Jahwe zijn naam aan hem voorbij trok. En het is alleen het geloofsvertrouwen in hem die je tot zonen en dochters van God maakt. En ik zet het terug aan het midden. Nu, sommige uitleggers meen hier, vrienden, dat die proloog in feite een vroeg-christelijke hymne is. Wat dat wel iets voor te zeggen is. Maar dat moeilijk te bewijzen valt. Nu, in ieder geval zou ik wel graag willen dat onze liederen zo'n beknopt Jezus-verhaal zo vertalen. Dat wel willen. In plaats van een ik en een ik en een ik aan mijn God-verhaal, maar mijn twijfels aan mijn moeite en zorgen, zoek liever dat zing. Dan gaan we misschien na 10 keer niet moe gezongen raken en niet zo snel afgezaagd klinken, zoals dat nu vaak het geval is. Maar daar ga ik je niet mooi van zingen, dat over onze Heer houdt. Dus als er geen vragen over zijn, wil ik nog snel die andere structuur laten zien. Nu, hier heb je dan die zesdelige progressieve opbouw. En hier zie je ook de vooruitgang. He. De opbouw, net zoals bij de spiegelbeeldstructuur, want daar heb ik het ook in het lichtblauw gezet, van onder en van boven. Zodat je duidelijk ziet dat van oorsprong het woord de logos, dat begint het en het eindigt bij de finale manifestatie in Jezus, de enige die God ooit heeft gezien. Ja, Johannes, goede nieuws is over Jezus, he, en niet over de logos. Heb je dat al gezegd? He? Het begint wel bij de logos, maar de logos heeft niks te betekenen. He, als Jezus niet kent, want het is Jezus die onder ons komt wonen is, he, en niet de logos. He? En daar gaat Johannes zijn verhaal over. Het gaat niet over een concept, de logos, maar een persoon. Want in de Griekse filosofie is dat concept, he? Daarom zeg ik dat. Maar christenen hebben er ook zo'n beetje een concept van gemaakt ondertussen. En waarom onderstreep ik dat? Omdat onderwijs, preken en discussies over God zo onpersoonlijk zijn mensen. Waar het enkel om opvattingen en concepten over de waarheid gaat. Misschien heb je er ook al een keer getuige van geweest hoe dat christenen zo kunnen opgaan in de waarheid dat een onderlinge discussie erover niet om aan te zien wordt. Omdat men geen greintje respect geeft voor de anderen. En toch ziet men niet hoe tegenstrijdig die heilige ijver voor dat concept dat men rechtgezet wil krijgen, is met de wijze waarop dat ze zich zo ongeestelijk gedragen. Precies pitbulls die zich in elkaar aan het vastbijten zijn om niet meer te lossen. Nee. Kijk dan. En dat is geen futiliteit in mensen. Want de geschiedenis leert ons dat er wellicht niets is dat meer schade toegebracht heeft aan het christelijk geloof hier in het Westen dan de godsdienstoorlogen tussen de katholieken en de protestanten. Hoe dat beide partijen uittrok met in het vaandel de gekruisigde God om mensen te gaan afslachten en dat helemaal niet als een probleem zagen. En de meeste onder ons kennen ook wel mensen die nergens mee gaan, omdat ze het omgekeerde meegemaakt hebben van wat een geloofsgemeenschap zou moeten zijn, de meest veilige plaats op aarde. Christen kunnen zulke onaangename negatieve mensen zijn, wat je gewoon niet graag bij vindt. En in de meeste gevallen hebben ze ook nagenoeg geen vrienden, zeker niet buiten de kerkelijke kring. En het is niemand die graag naar het politiebureau gaat om daar een babbeltje te doen. He. Want christen kunnen zich vaak als de molere politie gedragen, he, door ze overal het vingertje gaan opleggen. Maar de meeste mensen weten me al te goed, he, wat dat miszit in hun leven, we moeten er nog niet attent op maken. Dat is niet waar dat de Heer Jezus begint. He. Je is vol van genade en waarheid. En bij de Heer Jezus gaat de genade altijd voorop. De Heer Jezus begint met genade te betonen, niet aan die Samaritaanse vrouw. En wanneer dat ze open staat voor zijn genade, dan wijst hij pas op de waarheid omtrent haar situatie. Het is zo belangrijk, mensen, om in een overgang van de logos naar de Heer Jezus te zien. Dat is de reden waarom ik je dat zo onderstreep. En het is mijn verlangen, mensen, dat we in dit verhaal, zoals het door Johannes ook bedoeld is, dat vlees geworden woord van aangezicht tot aangezicht gaan zien en hem ontmoeten in de tekst. Want als je werkelijk wil leren wat dat Gods hart in beweging brengt, moet je Johannes lezen en in u opnemen. Er is geen evangelie waar de Heer Jezus zulke intense gesprekken heeft met mensen. Dat verhaal gaat om mensen van vlees en bloed. En hoe dat de Heer Jezus mens wordt in hun wereld en begint waar zij zich op dat moment bevinden. Het gaat niet om ideeën en concepten, die mensen. Ik vertel dat me gewoon omdat ik zelf door schade en schande dat moet leren ontdekken. In de evangeliën waardoor ik persoonlijk de Heer Jezus echt lief en gekregen. En niet de brieven. Maar de evangeliën er wel toe geleid dat ik de passie en de gedrevenheid van de brievenschrijvers nu beter begrijp. En dus ook duidelijker ben gaan inzien waar het hen nu precies ook om te doen is, omdat je die passie beter begrijpt. Omdat je de liefde voor de Heer Jezus beter begrijpt. En ik hoop dat dat voor ons allemaal het effect mag zijn van die overdenking van het Johannes-evangelie. Nou, iedereen die hier zit en de oprechtheid van zijn hart kan zeggen, ja, ik zie de Heer Jezus echt haar. Ik vind hem gewoon weg, chic. Zeker is hij daar moeite mee voor dat echt oprecht te zijn. He. Je hoort dat ook niet zo vaak zeggen. En is dat eigenlijk normaal? Eigenlijk niet. He. Dus, en dat was het voor mij voor vanavond.